Welkom bij de F1 Vandaag van maandag 15 april. Mijn naam is Sebastian Bakker en in deze ware all-star line-up van een F1 Vandaag met hoofdredacteur Tim Kraai. En ja, hij is er weer. In ieder geval bij mij in de uitzending, F1-purist Gander Bronckhorst. Mannen, welkom. Het is weer raceweek, de Grand Prix van China. Ja, die is eigenlijk om de hoek. Staat eindelijk weer op de kalender. Hebben jullie daar zin in?
Nou, deze laat ik even aan Tim denken. We willen positief beginnen, toch? Nee, goed. Kijk, na Suzuka is bijna elk circuit natuurlijk een teleurstelling. Maar ik ben benieuwd. Nou ja, laat het maar komen. Ja, tuurlijk. Race hebben we altijd wel zin in, toch?
Ja, en China is wel gewoon een leuk racecircuit. Ik kan me toch nog wel wat mooie races herinneren. Je hebt dat lange rechte stuk aan de achterkant van het circuit natuurlijk wat voor goede inhaalacties kan zorgen. Zeker met die hele langzame herpin die je dan op het eind hebt. Zeker die eerste sector en helemaal die eerste bochtencombinaties is toch wel een unieke plek op de F1-kalender überhaupt. Dus het circuit heeft wel wat leuke dingen. Het is niet het meest spectaculaire van, ik geloof ook Herman Tielke, dacht ik zomaar.
Ja.
Maar het is wel een prima racecircuit, volgens mij. En ja, ik ben wel benieuwd. Verstappen won er nog nooit. Want 2019 was de laatste keer. Dus we kunnen toch weer een Grand Prix waarschijnlijk af gaan strepen die Verstappen ook weer gaat winnen.
Nou, dat is in ieder geval een mooi begin. In ieder geval lekker positief, jongens. Hey, we beginnen gelijk ook met het Formule 1 nieuws over het circuit. Nou goed, zoals we al net zeiden, sinds 2019 is er niet meer op gereden. En destijds waren er nogal wat klachten over de hobbelige baan. Waarom is dat vandaag de dag zo'n probleem?
Nou, voornamelijk natuurlijk door de nieuwe technische reglementen die we sinds 2022 hebben gehad. De nieuwe wagens die halen heel veel van hun downforce uit hun vloer, waar ik naartoe wilde, door het grondeffect. En op het moment dat jij gaat hobbelen, dan raak jij die flow en die mate van downforce raak jij kwijt. Dat is natuurlijk het hele porpoising probleem wat we natuurlijk hebben gehad sinds die reglementen zijn ingevoerd. En dat porpoising wordt helemaal aangewakkerd op het moment dat je een hobbelig circuit hebt. Dus het feit dat coureurs al klaagden over die hobbels voor deze reglementen en met de oude wagens, ja, dan is het wel van cruciaal belang. Dan is het wel cruciaal dat die hobbels nu zijn weggenomen, zeg maar.
Nee, ja, inderdaad. Dat was inderdaad een groot probleem. Helemaal voor een Red Bull. We hebben vorig jaar natuurlijk een aantal keer gezien als er sprake was van porpoising door die hobbels op het circuit. Dat ze de wagenhoogte moesten gaan aanpassen, zodat ze minder zouden bottomen op die hobbels. Wat allerlei problemen, zeker ook voor Red Bull, met zich meebracht. Maar gelukkig is er wat aangepast aan het circuit. Het is een stuk vlakker geworden. Ik weet niet of het nu een absoluut biljartlaken is. Maar vlakker is het in ieder geval. En ja, waarschijnlijk zullen de problemen voor de huidige auto's een stuk minder zijn dan voorheen. Woensdag gaan we uitgebreid verder voorbeschouwen op de Grand Prix van China. Maar vandaag gaan we eigenlijk verder met het laatste nieuws. En ja, het laatste nieuws is eigenlijk zijn echt wel de donkere wolken die er boven de Formule 1 toekomst, of in ieder geval de toekomst van Daniel Ricciardo bij VCARB hangen. Motorsport.com, ja, die bericht dat de Australische coureur nog tot de zomer de tijd heeft. En ja, als het dan allemaal negatief uitpakt, dan is Lawson degene die na de zomer in zijn stoeltje gaat zitten. Mannen, tot de zomer. Is dat te lang? Of precies de juiste hoeveelheid tijd die een Ricciardo nog dient te krijgen in de Formule 1?
Nou, het zou natuurlijk wel suf zijn om hem nu al meteen uit die auto te halen. Zeker gezien zijn staat van dienst mag je nog wel verwachten dat hij met respect behandeld wordt. En dat zou niet zijn om hem na een paar races eruit te halen. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Hij heeft de afgelopen races absoluut niet gepresteerd zoals je van hem zou mogen verwachten. En zeker niet van iemand dus met zo'n staat van dienst. En dan is het wel logisch dat er aan die stoelpoten gezaagd gaat worden. Ja, en RB heeft natuurlijk sowieso zichzelf een beetje in de nesten gewerkt, hè, door die door Ricciardo in die auto te zetten in plaats van Liam Lawson, die het vorig jaar uitstekend heeft gedaan. En eigenlijk merk je wel een beetje dat iedereen wel een beetje klaar is met Daniel Ricciardo. Ondanks het feit dat hij natuurlijk een hele leuke, guitige gozer is. Maar ja, je moet uiteindelijk gewoon presteren. En hij onderpresteert enorm ten opzichte van Tsunoda, die het overigens ook gewoon best wel goed doet. Maar ja, goed, hij staat er nog niet zo ver vanaf als Nyck de Vries vorig jaar. En die heeft ook wel een paar races extra gekregen. Dus het zou gek zijn om er nu al uit te halen, toch?
Mee eens. Maar ja, kijk, weet je, ik denk dat het voornamelijk gewoon ligt bij de beslissing die je ervoor neemt. En dat was bij Nyck de Vries natuurlijk ook al, weet je. Bij Nyck de Vries was het raar dat ze hem er zo vroeg uitgooide. Maar het was misschien nog wel gekker dat ze hem überhaupt aanstelde na één onder omstandigheden geweldige race bij Williams. Dat is natuurlijk bij Ricciardo een beetje hetzelfde. Ja, op basis waarvan heb je hem dat stoeltje gegeven? Echt alleen op die ene goede test in Silverstone. Vervolgens een beetje een halfbakken tweede seizoensheld bij AlphaTauri. Ja, zeker als je dan hebt gezien wat Liam Lawson in diezelfde wagen deed tijdens zijn invalbeurt. Ja, dan vond ik dat meer de onbegrijpelijke keuze. Dat je Liam Lawson niet al gelijk dat zitje gaf. En zou het wat dat betreft nu heel, heel raar zijn, heel tegenstrijdig zijn, als je dan nu opeens ervoor kiest van, oh, nu heeft hij vier races verkeerd of slecht gereden, nu gaan we hem eruit zetten. Ja, dat je denkt van ja, dat beeld zo zou ontstaan, dat dit zou gebeuren, had je op basis van vorig jaar ook al kunnen voorspellen. Dus ja. Het zou een beetje raar reactief management zijn vanuit Red Bull kant, laat ik het zo zeggen.
Ik ben trouwens wel benieuwd hoe dit nou effect heeft op die positie van Christian Horner. Kijk, die heeft natuurlijk al enorm onder vuur gelegen in de afgelopen maanden. En het is nog steeds niet echt geluwd natuurlijk. We hebben allemaal in Drive to Survive gezien hoe hij Daniel Ricciardo echt de hand boven het hoofd houdt en redelijk gewoon eigenhandig met een kruiwagen in die auto duwt. En dat lijkt hem nu toch wel echt een beetje in de staart te bijten, die handelingen. En juist ook dat het zo ontzettend zichtbaar is. Want ja, het moet gewoon effect hebben op de positie van Christian Horner. En zonder aan zijn stoelpoten te willen zagen, want zoals we weten heb ik groot respect voor de man. Maar ja, het is natuurlijk wel heel pijnlijk voor hem, juist nu dat degene die hij zo persoonlijk in die auto gezet heeft, het eigenlijk gewoon zo slecht doet.
Het zal in ieder geval een stok zijn die Helmut Marko en de zijnen zullen aanpakken om hem mee te slaan. In ieder geval, die kans zullen ze niet laten liggen. Ja.
Hey, en dan, ja.
Maar sorry trouwens, dat ik je heel even onderbreek. Maar zou het niet ook juist een reden kunnen zijn voor Christian Horner om dan inderdaad maar gewoon Danny Ricciardo ook gewoon voor de bus te gooien en te zeggen van, gooi hem maar uit. Dat kan natuurlijk ook nog.
Ja, is een optie dat hij op die manier zijn eigen positie probeert te redden, bedoel jij?
Precies, ja.
Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Alleen ja, ik denk eerder dat Marko nu sneller de teugels in handen zal nemen en sneller Ricciardo eruit zal willen werken en op die manier misschien ook zijn statement zal willen maken. Zeker alle verhalen die er verder spelen natuurlijk.
Ja.
Goed, dan wil ik eigenlijk nog heel even door over de toekomst van Ricciardo. Want ja, stel hij verliest dus deze zomer of na de zomer zijn stoeltje bij V-Carb. Valt dan ook definitief het doek volgens jullie voor Ricciardo in de Formule 1? Of zien jullie hem toch nog op een gegeven moment wel in een soort rol van een, ja, zeg een super sub zoals we Hulkenberg in een aantal jaar hebben gezien, die uiteindelijk toch op magische wijze in één keer weer zijn weg terugvond naar de grid?
Dat hoop ik niet. Kijk, deze man heeft kans gehad. Kijk, ja, we hebben het van de week natuurlijk ook over gehad. Hè, over coureurs die over de hill zijn en gewoon hun zitje. Hè, dat zitje moet naar iemand anders gaan. En datzelfde geldt gewoon bij Ricciardo. Kijk, zo'n Lawson staat te springen. Die is echt klaar voor de volgende stap. En als je ook gewoon verder kijkt in de Red Bull pool. Red Bull pretendeert dat ze het opleidingsteam zijn, dat ze jeugd een kans willen geven. Ja, daar hoort Ricciardo niet in thuis. Die is daar neergezet, inderdaad, omdat Horner hem een tweede kans wilde geven. Nou, die heeft hij gehad, niet gepakt, is klaar. Dus bij Red Bull zijn er genoeg andere opties. En dat geldt ook voor andere teams, weet je. Een Williams, ja, als die straks een Antonelli kunnen pakken, ja, dan heb je toch 100 keer liever Antonelli die getig is en die zichzelf wil gaan bewijzen dan dat je Ricciardo de 600ste kans geeft, van wie je ondertussen weet dat hij zichzelf niet meer heeft ontwikkeld. Dat hij is stil blijven staan. Dat hij bij McLaren om de oren is gereden. Dat hij nu bij V-Carb om de oren is gereden. Bij Red Bull eerder natuurlijk ook al door Verstappen uiteindelijk in dat laatste jaar. Het is geen topcoureur. Niet meer in ieder geval. Hij had grote potentie in zijn eerste jaren bij Red Bull Racing. Maar heeft daar niet op voortborduurd. En ja, op dit moment moet je gewoon constateren dat zijn tijd over is. Ik zie geen 10 miljoen van meer dat hem zou willen pakken.
Nee, ja, in welke auto moet je hem neerzetten inderdaad? Wat gaat hij nou nog brengen? Hij kon vorig jaar naar Haas. Dat vond hij toen een beetje te minnetjes voor hemzelf. En dan zou hij volgend jaar wel ineens naar Haas gaan. Nee. Hij heeft natuurlijk al een enorme stap teruggezet door toch in die RB te gaan zitten. En dat heeft hij alleen maar gedaan, zegt hij overal. Met, ja, ik wil zo graag naar Red Bull. Ik wil zo graag naar het topteam. En als je dan gedegradeerd wordt, dan moet je gewoon in iets anders gaan racen.
Ja, en het leuke is nog dat hij nu in een interview heeft aangegeven dat hij bij V-Card nu ook wel... Daar zou hij nu ook wel een nieuw contract willen tekenen. Dat je denkt van, dat zou ik nu ook wel zeggen als ik jou was. Jij mag blij zijn als je daar een nieuw contract krijgt. Dat zou al heel wat zijn voor jou.
Ja. Oké, nou, duidelijke taal van jullie. Jullie zijn hard voor Ricciardo, maar ja, goed, misschien ook wel terecht. Kijkers, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat vooral jullie reactie achter in de comments. Dan een ander contract dat ja, mogelijk zo goed al als rond zou zijn. Eerst kwam het bericht naar buiten volgens Italiaanse Gazzetta dello Sport dat de deal tussen Mercedes en Carlos Sainz zo goed als rond zou zijn. Later kwam daar weer een andere Italiaanse bron naar buiten die zei, ja, toch niet helemaal. Kamp Sainz stuurt aan op een 2-jarige deal, Mercedes op een 1-jarige deal, omdat ze hun opties open willen houden. Mannen, is dit de juiste stap voor Carlos Sainz? Mercedes?
Ja, het zou in ieder geval een enorme versaaiing van dat silly season zijn. We hebben juist erop uitgekeken dat we 12 maanden lang over volgend jaar kunnen praten. En dan zou nu ineens, zou dat silly season ineens weer helemaal vastlopen. Nee, daar accepteer ik helemaal niks van. Ik zou het leuk voor hem vinden, maar is het de goede stap? Ja, kijk, jij denkt dat Audi over 2 jaar wereldkampioen wordt. Dus volgens jou is dat dan helemaal de juiste stap. Een groot deel van de mensen denkt dat Verstappen niet meer bij Red Bull zit tegen die tijd. Dan is Red Bull natuurlijk de juiste stap. Ik denk dat het tijd wordt dat hij even met Flavio Briatore gaat praten. Want die weet vast wel wat er allemaal nog meer voor losse eindjes in de achterkant spelen. Hij heeft wel een hele mooie positie. Hij heeft de rijkdom van de keuze.
Ja, ik denk vooral dat, heb ik van de week ook gezegd, hij staat een beetje onder druk, Sainz. Hij heeft natuurlijk dat ultimatum gekregen van Audi. Audi wil gewoon nu zo snel mogelijk hun topcoureur vastleggen voor 25 en 26 in ieder geval. Dat ze een coureur hebben die dat team kan gaan leiden van het huidige Sauber naar het nieuwe Audi-project in 26. Nou, daar is Sainz de topkandidaat voor. Alleen hij heeft gewoon een ultimatum gekregen van een maand om daar een deal mee te sluiten. En ja, voor Sainz is dat natuurlijk een moeilijke positie. Want de overstap naar Audi is heel interessant, maar dat duurt nog een jaar. En Sauber is op dit moment natuurlijk wel een hele grote stap terug van een racewinnende wagen bij Ferrari, die in 25 misschien wel mee gaat doen om de wereldtitel. Weet je, ze hebben echt een grote stap gezet. Dus dat is gewoon best wel een grote stap die hij ook mentaal zou moeten overbruggen. En ik kan me wel ergens voorstellen dat een Sainz toch ook wel even kijkt wat er bij andere teams mogelijk is. Alleen, ja, het probleem is, die andere teams hebben geen haast. Mercedes wacht in eerste instantie op Verstappen of die misschien nog vrijkomt door strubbelingen binnen Red Bull Racing. En anders kijken ze hoe Antonelli het dit jaar doet en zet ze die in de wagen. Ja, en zijn andere optie, Red Bull Racing, is natuurlijk hetzelfde. Red Bull Racing heeft Verstappen onder contract. De andere optie, ja, gaan ze met Perez lekker lang wachten natuurlijk, totdat die helemaal, helemaal uitgeperst is. En dan kijken of hij nog steeds het hoogste niveau haalt en of hij dat een jaar vol heeft kunnen houden. En dan geven ze hem weer een nieuwe 1-jarige deal. En ja, voor beide teams geldt natuurlijk dat er geen lang contract zal wachten op Sainz. Want ja, Mercedes heeft Antonelli die in de toekomst komt. Red Bull heeft op dit moment Verstappen nog, die sowieso lang vast ligt. Dus dan ga je gaat aan een tweede coureur, behalve Alpine, maar aan een tweede coureur ga je geen langdurige deal aanbieden. Dus Sainz gaat die niet krijgen bij een van die twee teams. Dus ja, voor zijn toekomst, voor dit jaar 30, je teken gewoon bij Audi. Neem die gok, word daar de grote man. Pak die zak met cash mee. En ja, ga er gewoon alles aan doen dat Audi klaar is om in 26 of 27 gewoon aan de top mee te doen. Weet je, dat is zijn grootste kans op succes in de F1.
Ik ben ook wel heel benieuwd hè, om hem over te halen om te tekenen. Zou Audi hem toch ook wel eens even wat achter de schermen laten zien van waar ze mee bezig zijn? En als Sainz daar wel instapt, zal het echt wel iets zeggen over wat hij daar heeft gezien. Maar als Sainz zegt van nou, ik zie het nog niet zo heel erg daar gebeuren. Dan zegt het ook wel echt iets over hoe dat project ervoor staat. Dus ook wat dat betreft best wel spannend.
Ja, zeker best wel spannend. Ja, ik hoop nog steeds dat Carlos gaat tekenen bij Audi. Ik verwacht er gewoon heel erg veel van. En ja, dat weten jullie. Voordat ik hier weer een hele grote Audi fanboy show ervan ga maken. Ik rijd zelf geen Audi, maar ik vind het hele project vind ik gewoon heel erg mooi.
Ik verwacht elk moment dat jij gaat roepen dat er bij Steak nu hele goede bets mogelijk zijn op een wereldkampioenschap van Audi in 2027. Ik verwacht elk moment dat er iets van sluipreclame door gaat komen. Nu,
nee, zeker niet. Hey, dan gaan we door. Ook nog steeds blijven we dan even in het silly season. Tot slot. Max Verstappen heeft advies gekregen van een oud Formule 1 wereldkampioen, Damon Hill. Ja, het lijkt er wel op alsof hij GP-blog volgt. Of hij heeft zelf ook goede bronnen. Vragen wat het wat klopt, dat zal moeten blijken. De voormalige Formule 1 coureur stelt namelijk dat Red Bull Powertrains achterloopt. Iets dat wij een aantal weken geleden ook al naar buiten brachten. Hij adviseert eigenlijk om dat Max zijn biezen moet pakken. En ja, toch misschien eens moet gaan kijken naar Mercedes.
Inderdaad, je zegt het goed. Misschien heeft hij wel hele goede bronnen die dat weten. Misschien wel, ik durf dat niet te zeggen. Het is me wel opgevallen. Damon Hill is natuurlijk niet altijd de meest positieve coureur geweest over Max Verstappen. Dat heeft natuurlijk ook een beetje met zijn nationaliteit te maken. Maar aan de andere kant, het is wel iemand die zich durft uit te spreken. En het is ook wel iemand die een eigen kijk heeft op de sport. En natuurlijk ook wel iemand die zeker daar in Engeland nog best wel wat contacten heeft. Dus ja, het zou zomaar eens kunnen. Kijk, Ford, het is natuurlijk niet alleen Ford. Hè? Het is het hele Red Bull Powertrains project. Maar ja, als er iemand zal weten wat daar achter de schermen gebeurt, dan is het de team Verstappen natuurlijk zelf. Dus ja, ik weet niet of hij dat advies nou van hem moet aannemen. Ik denk dat hij gewoon eventjes goed zijn eigen oren en ogen zijn werk moet laten doen daar.
Ik denk dat het inderdaad gewoon is. Kijk, die verhalen zijn er. Dat Red Bull Powertrains achterloopt. Dat is ondertussen geen geheim meer. Vanuit Verstappen is het voornamelijk gewoon een zaak van oké, op het moment dat wij, al een paar keer gezegd hoor, maar op het moment dat wij als team bij elkaar blijven, op het moment dat de grote namen blijven zitten bij Red Bull Racing, dan hebben wij er vertrouwen in dat ook zo'n achterstand kan worden omgedraaid. Want deze mensen die binnen dit team zitten, hebben bewezen heel capabel te zijn om ook een achterstand om te kunnen zetten in een dominant team zoals ze nu zijn. Dus ik denk dat dat de belangrijkste voorwaarde is en dat ze dan echt wat geloof hebben dat ook Red Bull Powertrains er uiteindelijk bovenop kan komen. Alleen, ja, de voorwaarden dat die mensen moeten blijven, ja, dat die is wel erg belangrijk en daar hangt nog gewoon een groot vraagteken boven of men bij Red Bull Racing dat voor elkaar krijgt en of voornamelijk Christian Horner als teambaas er trek in heeft om daadwerkelijk aan die wensen te voldoen en al die mensen bij elkaar te houden, omdat hij natuurlijk daar hoe gaan we dat netjes zeggen, zijn eigen ideeën bij heeft over hoe de invulling eruit moet zien en wie wel en wie niet belangrijk zijn. Dus dat moeten we nog gaan zien of dat daadwerkelijk zo blijft. En op het moment dat dat niet zo blijft, ja, dan is Mercedes natuurlijk een interessant project voor Verstappen. En ik weet dat een aantal fans dan weer heel hard gaan lopen schreeuwen in de comments straks dat Mercedes verschrikkelijk is. En in 21 was het een verschrikkelijk debacle en dat team gaat nooit meer top worden. Ik kan ze ondertussen een beetje invullen. Maar het is natuurlijk gewoon een heel interessant project. Want één, het is gewoon een megamerk. Ze hebben de faciliteiten, ze hebben de middelen, ze hebben de mensen om top te presteren. En het is niet voor niets dat Kamp Verstappen daar natuurlijk wel naar kijkt. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Want het is gewoon een heel, heel groot, interessant merk. Dat op het moment dat Red Bull wegvalt, is dat interessant. Zeker in 26, als de reglementen compleet op de schop gaan. Ja, dan moet je altijd rekening houden met Mercedes. En is het gewoon jammer dat zit je bij Ferrari al weg is.
Ja, en vergis je ook niet. Kijk, ze hebben natuurlijk niet top gepresteerd de afgelopen 2 jaren. Maar de nummer 2 in het. Het was toch uiteindelijk gewoon een nummer 2 in het kampioenschap. En ja, je kunt ze nooit helemaal uitvlakken. Zeker niet als er inderdaad, wat je zegt, regelwijzigingen komen. Ze hebben bewezen dat ze daar heel goed mee om kunnen gaan. Maar ze hebben ook bewezen dat ze er de plank flink mis kunnen slaan. Dus ja. Hey, het kan vriezen, het kan dooien, Sebas. Is dat een antwoord op je vraag?
Zeker. Ja, kanttekening daarbij is er natuurlijk inderdaad wel... Dat dan voor 26 zou moeten zijn. Kijk, Damon Hill stelt ook... Ja, ik acht de kans niet groot... 25 vertrekken. Simpelweg ook door die motorreglementen. En ja, het er... Als we een kopie mogen maken van dit jaar voor volgend jaar... ervan uitgaande dat die auto net zo goed is volgend jaar... ja, is er voor Max mogelijkerwijs ja, niet echt een reden om te vertrekken. Je gaat simpelweg niet je kampioenschapsauto inleveren... voor een team of een auto... waarbij je zeker weet dat je dat niet gaat halen.
Ja, dat zou gek zijn.
Dat zou inderdaad heel gek zijn. Hiermee sluiten we ook de F1 Vandaag van maandag 15 april. Aankomende woensdag zijn we terug. Dan gaan we met hetzelfde panel voorbeschouwen op de Grand Prix van China. Jongens, ik hoop dat jullie dan helemaal hebben voorbereid. Misschien mij ook een kleine Chinese les kunnen geven. Hoe we kunnen gaan juichen voor Max in het Chinees.
Ik zou er niet op rekenen, jongen.
Jammer. Nou goed, lekker enthousiast mannen. Bedankt voor het kijken. En tot woensdag.